Welkom terug bij Synergo Insight. Deze aflevering is anders dan normaal. Wij nemen hier het Synergo jaar 22 door. We hebben een aantal thema's die we gaan bespreken. We hebben een aantal gasten aan tafel die raakvlak hebben met deze thema's. We gaan het bijvoorbeeld hebben over corona, beslissingswedstrijden, 25 jaar Synergo. We hebben twee gasten aan tafel. We hebben David en Sander aan tafel zitten. Ja, ik ben benieuwd, wat was Synergo 22 voor jou, David?
Voor mij was het denk ik verschillend. Dat was eindelijk het jaar dat corona wegging en we eindelijk weer konden spelen. Het jaar dat we twee keer net niet konden promoveren helaas. Daarbuiten nog het prachtige Lustrum gehad natuurlijk, waar we denk ik met z'n allen van hebben kunnen genieten.
Welk moment is je het meest bijgebleven?
Dat is toch de strafworp die ik tegenkreeg in de 3 seconden voor tijd in de verlenging bij de beslissingswedstrijd.
Ja, dat was volgens mij wel pijnlijk. Sander, wat was Synergo 22 voor jou?
Voornamelijk het Lustrum.
Ja? Ja? Is hier dat ook het meest bijgebleven?
Die is bijgebleven en ik heb ook wel in de gaten gehouden wat het eerste gedaan heeft. Dus helaas. Ja.
Helaas dat je het bijgehouden hebt? Of,
Nee, dat het niet goed ging.
Nee, ja. Ja.
Want ik snapte er in het begin ook helemaal niks van. Over een doelpunt te weinig of te veel. En het was gelijk en toch niet. Dus, hoe ging het nou? Dus gelukkig was het stukje op de site bracht uitkomst.
Dan gaan we even verder. Er is op een gegeven moment bij ons op de site zijn de clubliederen voorbij gekomen. Ik ben benieuwd wie het clublied kan meezingen. Nick, je mag hem even instarten.
Het trommelt in de verte, het komt steeds dichterbij. Een rood en blauwe massa jaagt iedereen opzij. Het doet je knieën knikken, het dendert als een trein. Die koele killers bleken, dat moet Synergo zijn.
Go Synergo, go! Van hier tot Paramaribo, go Synergo, go! We winnen sowieso.
Wat? Hoor ik nou iemand uit de selectie en het bestuur niet meezingen met dit nummer? Jij zou dit toch als selectiespeler en bestuurslid dit nummer moeten mee kunnen zingen?
Ik denk dat...
Het zou op jouw rug getatoeëerd.
Ik denk dat zojuist
zou
de enige...
op jouw rug getatoeëerd moeten zijn.
Eigenlijk wel, eigenlijk wel.
Ik denk dat zojuist de laatste keer in de afgelopen 10 jaar is geweest dat dit nummer door meer dan 2 mensen gezongen werd.
Nou, misschien moet het dan weer wat vaker terugkeren. Gewoon hup, voor de wedstrijd met z'n allen... Even dit nummer zingen. Of voor een jaarvergadering, nog beter.
En
dan
op het
stuur komen oplopen. Even met z'n allen dit nummer zingen.
Nou, voor de wedstrijd van S1 kan ook.
Met z'n allen instarten.
Voordat Rita jullie gaat voorstellen dat dan eerst even het clublied tegen horen wordt gebracht voor de mensen in de zaal. Dat iedereen zo zegt, wat is dit?
Dan vooral.
Nou, het is wel bijzonder dat het dan ingezongen is door HKC'ers. Ik vraag me dan af, kan niemand van onze eigen club zingen of kent gewoon niemand dit nummer? Sander, hier kan jij iets meer over vertellen?
Zeker. Ja, we zijn er op zoek naar gegaan en we hadden eigenlijk geen idee. En toen werd op een gegeven moment, toen zongen ze de hele tijd van... Nee, het clublied is van de RBG, die liedjes. Ik zei, dat klopte niet. Dat was hem niet. Het was iets met Paramaribo en Go Synergo Go. Ja. En uiteindelijk heeft Jari hem ook gevonden.
Ja, ik had hem, omdat ik dus de RBG was samen met een paar anderen...
Ze dachten dus dat het Wij Komen Uit Utrecht Centraal was, maar dat was niet het clublied.
Nee.
En wij hadden dus het clublied ook in ons archief van de RBG zitten. En wij hadden zoiets van, ja, kunnen wij hier iets mee? En konden dat niet tegen horen brengen op de tribunes.
Jullie konden niet zingen?
Ook.
Maar Go Synergo Go van hier tot Paramaribo vonden wij een beetje stigmatiserend destijds. Dus
wij waren onze tijd een beetje ver vooruit.
Hey David, zou het dan niet leuk zijn als jullie dit met de hele selectie inzingen?
Met de hele selectie.
Ja, ik hoop eigenlijk dat je dan vanuit de selectie gewoon met z'n allen even de nummer inzingen.
Maar dan hoop je eigenlijk dat ook vanuit de tribune meekomt.
Ja, nee,
dat de hele
maar
club
we gaan sowieso. Eerst dat jullie het even inzingen, zetten we het opnieuw op de site.
Maken we een mooie videoclip erbij en zo.
Dan zullen we toch even moeten oefenen, want ik denk dat de mensen niet zo goed kunnen zingen.
Het was vroeger gebruikelijk, heb ik me laten vertellen, dat ze bij de jaarvergadering het
clublied
zongen.
Ja, dat opneem ik ook net, van laat het voor jou.
Ja, van iedereen. Dan ging iedereen staan. Ja, iedereen ging staan en dan gingen ze met z'n allen zingen. Maar dat was dan wel het s'avondslied.
Ik zeg, bij de volgende jaarvergadering, wij gaan staan.
Dan zetten jullie hem in.
Moeten kennen, hè?
Ondertussen wel.
Ja. Het is ook vrij lang.
Ja?
Dat is wel jammer.
Ja. Maar we kunnen hem gewoon inkorten. Ik heb nu ook gewoon tot aan het refrein.
En dan doen we even het refrein met z'n allen. En dan,
En het is 25 jaar oud.
Langer, hè?
Het is 25 jaar oud, dus het mag ook wel wat ingekort zijn. Wat vernieuwd.
Ja.
Een jeugdig deuntje eronder.
Ja. Ja, daar hebben we wel iemand voor die jeugdige deuntjes kan maken.
Nee, zijn zus.
Oh ja, zijn zus.
We hebben er iemand voor.
Ja. Nou, ik ben al blij dat we iemand hadden gevonden die het kon inzingen.
Nou, misschien had Vera het ook in willen
doen. Ja, ik denk dat Vera dat prima had willen doen.
Ja, Vera, ik hoop dat je het hoort. Ja. Nick, je mag even een tussenstukje instellen. Hallo Jeroen, leuk dat je even een stukje met ons wil opnemen voor de podcast. Ja, mijn eerste vraag is, jij was trainer van tweede.
Klopt.
Tot aan de zomer, hoe was dit voor je?
Vorig jaar, was super.
Nou ja, afgelopen jaar hè, van januari tot juni was je trainer van twee.
Ja, vorig seizoen. Wel een beetje ingestapt omdat er gewoon niemand was. Maar achteraf, je bent ontzettend veel tijd eraan kwijt, maar het is ook ontzettend leuk om te doen. Dus dat is wel een beetje de combinatie. Maar heel leuk gehad, heel leuk team. Ja.
Kan ik dan zeggen dat je interim trainer was of voel je dat zelf totaal niet zo?
Nee, ja, dat zou korter moeten zijn dan een jaar. Maar het was wel inderdaad het overbruggen van het jaar. Want we hadden al wel wat trainers op het oog waar we echt al wat in zagen. Dus in die zin zijn we ontzettend blij dat Maaike dat is gaan doen. Want dat was wel iemand die we, ondanks dat zij dat zelf nog niet wist, echt al wat langer op de korrel hadden. Dus we zijn echt wel super blij dat onze subtiele tot minder subtiele pogingen om haar te strikken, dat die zijn geslaagd.
Ja, ik wil net zeggen, ben je betrokken geweest bij het aanstellen van Maaike?
Ja, we hebben als KC doen we eigenlijk niks alleen. Dus we spreken echt alles met z'n allen door. Dus ja, ik was op zich wel een groot voorstander van Maaike. Maar er was echt niemand in de commissie die dat anders zag.
Maakte het niet lastig voor je, want je zat daar als KC'er en als trainer van tweede. Dus je zit eigenlijk met dubbele petten op.
Ja, dat was voor mij wel af en toe lastig. En ik denk dat Oscar en Robin dat ook wel af en toe lastig hebben gevonden. Dus ik denk dat het beter is dat die situatie nu is opgelost. En
dus
dat ik dat
het is beter dat niemand uit de KC ook nog eens een keer trainer van een selectieteam is.
Nee, dat is toch een beetje een onhandige combinatie.
Oké, je bent volgens mij ook tot aan de zomer ook nog eens voorzitter geweest van de KC.
Klopt.
Nou, waarom ben je gestopt? Als voorzitter, want je bent wel blijven zitten als KC-lid, maar waarom ben je gestopt?
Het zat al heel lang in de planning om geen voorzitter meer te zijn. Om daar wat tijdsdruk weg te nemen, omdat ik het gewoon met werk niet red. Dus Klaas die is nu voorzitter en dat is echt super fijn dat hij dat wil doen. En hij doet dat ook goed. Hij heeft een hele rustige uitstraling, kan goed communiceren met zowel het bestuur als met allerlei mensen binnen de vereniging. Dus dat is echt een mooi uithangbordje voor de KC. Ja, en al die extra avonden die hij nu doet, die hoef ik niet meer te doen. Dus ik vind het super fijn.
Er kwamen natuurlijk veel mensen bij jou terecht als voorzitter. Merk je dat dat nu minder is geworden? Of blijven mensen denken dat jij de voorzitter bent van...
Wetensvraag. Nou, ik vind het sowieso misschien te leuk om met mensen te kletsen. Dus dan sta ik achter ze voor dat ze doorhebben. En dan is er altijd ook nog wel een vraagje iemand heeft. Maar op zich is denk ik wel voor iedereen duidelijk dat Klaas het is. En of ze nu bij mij uitkomen, of bij Klaas, of bij Eva, of bij Rita. Ja, we beslissen echt niet alleen.
Je hebt afgelopen april volgens mij promotie-degradatiewedstrijden gehad. Ook met 2 en 3.
Spannend. Spannend.
Hoe was het als coach?
Ja, soms echt wel zenuwslopend.
Ja, is het alsof je de Champions League finale speelt?
Nee, natuurlijk niet. Nee, het was echt heel verschillend voor alle teams. Tweede had zo'n, die heeft eigenlijk ook een beetje zo'n rare pool dat je met 4 teams staat. En dat je op een doelpunt meer of minder een tweede of derde of vierde wordt. En dan moet je promotie-degradatiewedstrijden spelen. En nou ja, laten we eerlijk zijn, 1 van die wedstrijden hebben we ontzettend slecht gespeeld. En 1 hebben we ontzettend goed gespeeld. Ja, en die ene ontzettend slechte, die was te slecht om overal in de tweede klasse te blijven. Dus dat was jammer. Maar ik denk wel dat het team ook weer een stap verder is. En er is ook weer een stukje doorgeselecteerd. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Dus ik denk dat zowel 1 als 2 dit jaar ook gewoon weer een stukje gegroeid is. En dat is wel leuk om te zien.
Ja, want 2 heeft het niet gered of is gedegradeerd.
Klopt, die staan in de zaal in de derde klasse en op het veld in de tweede klasse. Maar goed,
was het goed voor de club geweest als 1 op dat moment was gepromoveerd?
Ja, ik vind je...
Want daar zitten dan 4 klasses verschil in, hè? Laten we nu het petje als KC erop zetten. Is dat goed voor de vereniging?
Waar je op doelt is denk ik wel dat we die ene selectiegroep echt wel met z'n allen omhoog willen krijgen.
Ja.
En dat daar dus wat stappen gemaakt moeten worden. En vorig jaar hoorde ik veel mensen zeggen dat er een hele grote afstand was tussen die teams. En in niveaus klopt dat. Maar aan de andere kant moet je ook gewoon eerlijk zijn dat er 4 dames uit de tweede ontzettend veel wedstrijden in het eerste hebben gespeeld. En dat het eerste daar qua niveau ook gewoon goed op peil bleef.
Bedankt.
Oké.
David, je hebt die beslissingswedstrijden gespeeld. Hoe was dit?
Nou, de beslissingswedstrijden bij 2 waren een beetje in dezelfde hand als bij 1 inderdaad. Het eentje heel goed en eentje dramatisch. En dan red je het net niet. En dat, daarin hebben we dit jaar is de selectie kunnen laten zien, denk ik, het eerste en het tweede nu. Dat we die stap dit jaar wel willen maken. Dus het tweede weer terug naar de tweede klasse en het eerste ook een stap hogerop.
Oké, wat ik net al vroeg, van was het goed geweest vorig jaar voor de club? Als we wel waren gepromoveerd?
Ik denk het zeker.
Wat is het klassenverschil?
Ja, ik denk dat je altijd wil je dat het eerste zo hoog mogelijk speelt en je wil dat het tweede zo hoog mogelijk speelt.
Maar dat haakt niet aan, 4 klasses. Volgens mij klopt het niet helemaal.
Nee, klopt. Maar wanneer je eerst hoger speelt, word je aantrekkelijker voor andere mensen. Mensen gaan minder snel weg. Mensen gaan nu vanuit de A, die stappen dan naar een andere club nu, omdat ze geen aansluiting kunnen vinden bij onze club. Als je dan mensen terug kan krijgen in een tweede die ook goed niveau spelen, dan kan je met je tweede weer hoger op. Het is een traject waar je in moet gaan uiteindelijk.
Als ik een goede speler was geweest en ik kom hier bij Synergo met een pool met andere goede mensen en ik val af naar 2, dat zou ik niet heel leuk vinden.
Nee, dat klopt. Maar daarom moeten we ook de tweede hogerop krijgen.
Sander, jij hebt dit meegemaakt, dit feestje. Als coach weliswaar, niet binnen Synergo, maar wel binnen Viking.
Ja, ja.
Hoe was dit voor jou als coach?
Geweldig.
Oké.
Dat kwam ook omdat we de eerste wedstrijd met 13 verschil wonnen. Mm. En alles klopt op dat moment. En we hebben heel relaxed naartoe gewerkt van tevoren. En dan win je met 25-12. Ja, dat is ideale uitgangspositie. Dus die tweede wedstrijd was een formaliteit.
Ja, voelde het als de Champions League die je moest spelen?
Nee, want het was allemaal. Ik had er alle vertrouwen in en het ging allemaal goed. Dus die spanning was er niet zo.
Oké, David, heeft het voor jou gevoeld, Champions League?
Nou, het is toch wel de beleving in zo'n wedstrijd. Dat is wel prachtig. Het zijn wel wedstrijden die je gaat herinneren. Dus dat in dat opzicht wel, maar het is. Als we eerlijk zijn, het niveau is niet naar de Champions League.
Nou, het gevoel speelt, misschien wel.
Ja, je speelt op dat moment de finale, dus.
Ja. Ja, daarom.
Misschien is de Champions League weer iets te hoog, maar wel, je speelt wel een finale.
Ja, de sfeer in zo'n wedstrijd is geweldig met een volle tribune. Dat is gewoon, dat onthoud je altijd.
Ja, het was echt een hele goede, gave wedstrijd om te zien ook. Ja. En ik kan me bij een Sander voorstellen, juist omdat je al zo ver voor staat, zit er eigenlijk geen spanning meer op. Bij onze eerste was het echt, je had dat ene puntje net nodig en.
Oh. Ja, nee, en dan merk je dat we spelen 2 punten, winnen we op papier de tweede wedstrijd. Waardoor er een verlenging komt vanwege de gelijke uitstand over de beide wedstrijden. En dan merk je gewoon aan iedereen dat de druk ligt er zo op dat iedereen ervoor wil gaan. En het is gewoon alleen maar vechten in zo'n wedstrijd voor elke bal.
Ja.
Heb je ooit het gevoel, want ik had net het gesprek met Jeroen. Hij was voorzitter van de KSC en trainer van 2. Heb je dat ooit als selectiespeler als een probleem ervaren? Of als voordeel? Kan natuurlijk ook nog een voordeel
zijn. Nee, ik denk dat. Het is lastig, want je hebt bij een vereniging met vrijwilligers heeft iedereen zoveel verschillende petten op, om het maar zo te zeggen. KC-lid, trainer, speler, ja, hoeveel petten je maar kan bedenken. En daardoor zijn de lijntjes vaak heel kort met mensen. Maar het zorgt er ook voor dat je soms mensen in een ander belang handelen dan jij zelf zou willen. Dus voor Jeroen was soms een keuze omdat hij KC-lid was en soms een keuze om als trainer. En dat is soms ingewikkeld voor hem vooral.
Wist iedereen aan tafel dat Jeroen is afgetreden als voorzitter? Ik wist dit niet namelijk.
Ik wist het wel.
Ik ook niet. Okay. Tim?
Ook.
Ja,
we hebben met Klaas te maken gehad, dus daarvan wisten we dat hij...
Je hoort nog eens wat tijdens de podcast, leuk.
Ja.
In dat opzicht is het even een prachtige hal staan, maar je merkt met zo'n groeiende vereniging als Synergo, dat het echt, en sowieso de gemeente Utrecht, dat er veel te weinig hallen zijn.
In ieder geval te weinig haluren. Ook al ja. Zijn we hier geregeld, zeker op een vrijdagavond, dat ja, de hele avond de zaal leeg is.
Ja,
we weten dat op vrijdagavond inderdaad.
De piekuren wil iedereen trainen, de dinsdagavond eigenlijk, wil iedereen trainen. En dat maakt het lastig om iedereen die uren te kunnen geven. De gemeente is van plan om in augustus 2024 een tijdelijke hal op het sportveld van DWSV neer te zetten. Daar gaat in eerste instantie gaan de uren naar verenigingen in de buurt, maar wij hopen dat... Dat wij ook nog zaaluren kunnen krijgen daar op de momenten die we willen.
Dat is wel een leuk nieuwtje om binnen te krijgen.
Ja, het staat denk ik sinds gisteren op de site.
Valt ook nog binnen 22, dus deze mocht je erin gooien. Even terug op die beslissingswedstrijden. Die vorm is volgens mij voor komend jaar niet meer in de vorm van afgelopen jaar. Is dat niet jammer? Dat je promotie en degradatiewedstrijden aan het eind mag gaan spelen?
Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant... ik denk dat wij qua niveau boven Tilburg zitten dit jaar ook weer... En ik denk dat we niet onze beste wedstrijd gespeeld hebben. En als je kijkt over een heel seizoen, over 14 wedstrijden, dan kan je wel duidelijker zien wie er bovenaan moet eindigen in plaats van over 2 wedstrijden.
Ik snap het als spelen, maar als
ja, voor de sfeer is
zou
prachtig.
Ik gewoon die finale willen zien.
Ja, dat is prachtig inderdaad. Dat is prachtig.
Sander, hoe is dit voor jou?
Nou ja, wij gingen natuurlijk tegen degradatie, hè? Dat moet ik er wel even bij zeggen. Dat bedenk ik me nu. We hadden twee pools die heel gelijkwaardig waren. En ja, ik heb van tevoren gezegd, je moet eerste of tweede worden. Of vierde. Dan heb je tenminste nog een wedstrijd extra. Ja, het werd dus
derde,
uiteindelijk...
Derde heb je niks.
Derde was je klaar, was het goed. Ja. En in de laatste wedstrijd, de tegenstander die won onbegrijpelijk. En dus waren wij vierde geworden. En moesten we nog een keer. Ja, de opzet vind ik wel leuk. Maar wat David zegt, je hebt maar drie ploegen gehad tegenover je. Dus je kan eigenlijk niet zo goed weten wie nou echt de beste is.
Dan is er ook een nieuwe trainer op twee gekomen. Mike is gekomen.
Ja, ja, prachtig.
Je bent natuurlijk selectiespeler. Hoe is Mike? Je krijgt er natuurlijk een beetje, je zit weliswaar in één, maar je traint.
Nee, we trainen op de maandag, trainen we als één selectiegroep samen. En Mike die is erbij gekomen en echt de doelstelling nu is om het tweede naar hetzelfde niveau als het eerste te krijgen. En daarbij ook als één groep te staan. En dat is iets waar Mike echt heel goed mee bezig is.
Dus de goede trainer voor twee?
Ja, geweldig.
Ik vind het een knappe uitdaging, want het eerste doet het ongelooflijk goed. Dus die zijn nog beter geworden. Succes twee, wauw. Leuk.
Ik heb het idee dat Mike het echt wel goed doet. Ik heb verder nog niet echt gekeken naar hoe de standen zijn en zo, maar gisteren een stukje van de wedstrijd meegekeken. Maar je ziet wel echt dat er echt een team staat.
En dat is ook iets waar we inderdaad nu echt voor willen gaan. Na corona was het iets meer verwaterd, wat minder één selectiegevoel. En dat is iets waar we nu echt voor willen gaan om als de tweede en eerste echt samen één selectie uit te stralen. Bij elkaar op de bank, langs de kant. Ook gewoon echt te staan met z'n allen.
Ja, zo was het inderdaad na de corona. Nou, dan had je een 1, je had een 2 en je had overal groepjes. En een 3, een 4 en...
Nee, dat is echt iets wat nu eindelijk wat meer gaat spelen. Dat weer echt een verenigingsgevoel en ook ja, binnen de selecties ook echt weer er staan.
Gisteravond inderdaad lekker doorgevierd.
Ja, dat ook. Dat is ook belangrijk om punten te vieren.
Afgelopen jaar, het kamp ging niet door.
Ook een jammer.
Je zit in de kampcommissie.
Ja,
dat is jammer. Waarom ging het niet door?
Het kamp ging in eerste instantie, had het kamphuis ons laten weten dat het toch niet doorging, onze boeking. En toen moesten we een andere locatie vinden en dat was te kort dag. Dus toen gingen we over om een weekend in de kantine te verblijven. En daar was uiteindelijk het animo helaas te laag voor dat er ook voor degene die wel wouden dat het niet door kon gaan.
Jammer, maar aankomend jaar gaat het wel door.
Ja. Ik sta zelf en neem ik een stapje iets meer terug op de achtergrond van de kampcommissie. En help ik nog wel met de locatie te regelen. Dat is eigenlijk al helemaal rond. En geef ik de taken wat meer aan andere mensen nu.
Mooi.
Ja, dat weer zeker. Doorgaat. Met Pinkster 2023 zal het volgende kamp zijn.
Ja, ik heb op de site iets gelezen van het thema, maar het is een beetje vaag. Ben je hier een...
Ja, dat is... Nou, ik kan geen scoop...
Je mag geen spoilers geven.
Ja. Er komt geen scoop helaas, maar dat is altijd... het thema en locatie van kamp, dat is altijd iets moois om achter de hand te houden voor de promotie van het kamp.
Oké. Okay. Techniek, je mag weer even een tussenstukje instarten.
Hallo, Lena.
Hallo.
Hallo Kasper.
Hallo.
Leuk dat jullie mee willen doen aan de podcast.
Ja.
En, ik heb een paar vragen. Jij bent met het Lustrumfeest, ben jij erbij geweest? Hoe was dat?
Het was heel leuk, want ik had ook een vriendin gemaakt. Die komt uit België.
Nou, dat is helemaal super. Hey, en waar heb je allemaal meegedaan?
Bij de rodeo stier.
En hoe vaak ben je op de stier geweest?
Heel vaak.
Heel vaak. Hey, en was je 's ochtends ook met het circus?
Ja.
Ja, hoe vond je dat?
Heel leuk.
Vond je dat heel leuk? Wat moest je doen bij het circus?
Nou, toen moest je met zulke goocheldingen, toen moest je met zulke stokken, moest je hem hoog houden.
Moest je een bordje omhoog houden? Of moest je wat anders omhoog houden?
Stokken.
Oh, stokken. Ah, kijk aan zeg. Nou, en dat heb je heel leuk gevonden. Je was daar natuurlijk de hele dag met papa samen, hè?
Ja.
Ja. En hoe heeft papa het gevonden, denk je?
Hij ging eigenlijk alleen maar kijken.
Ja, hij ging alleen maar kijken. Kasper, hoe vond jij het?
Ik vond het heel gezellig, ook om veel mensen te zien die ook al niet meer lid zijn van Synergo, maar dan toch weer terugkwamen. Het was leuk van opzet. Ik heb veel geschoten, hè? Gingen tienen. Weet je het nog? Nee, dat heb jij niet gedaan. Oké, okay. Gingen tienen en er was een leuk bandje 's avonds. Dat was gezellig.
Hé, hey, en Lena, ik heb, dus iets, dat heeft mij iets toegefluisterd, van dat jij samen met dat vriendinnetje ook nog iets heel leuks gedaan hebt. Hè? Daar heb je een hele leuke herinnering aan overgehouden.
Oh ja, we hebben heel veel foto's gemaakt in het fotoboekje.
Oké, voor in het fotoboekje. Nou, en hoe heet het? We hebben de afrekening gekregen. Dat was 1 euro per foto. Maar dat is een grapje. Maar ik vind het wel heel leuk hoe je vader nu reageert. Die loopt helemaal rood aan.
Dan was je 250 euro kwijt geweest alleen aan Annabel. Maar goed.
Ja, nee. Maar goed, heel leuk dat jullie even hebben meegedaan aan dit interview. Ja, en dit is over een poosje te horen op de podcast. Dankjewel. Ja. Jullie allebei.
Oké, graag gedaan.
Ja, ik hoorde dat Casper hier een zenuwinzinking op heeft gekregen.
Ja, zijn dochter heeft echt heel veel foto's gemaakt.
Leuk.
Ze hebben het hok net niet leeg gekregen.
Ja, ze wilde het uitspelen.
Sander, was het nou 25 jaar Cinergo of 100 jaar korfbal?
25 jaar Cinergo.
Oké.
Okay. Zeker.
Oké, okay, hoe was Lustrum?
Geweldig.
Jij hebt natuurlijk in de organisatie gezeten.
Ja, was geweldig. Wat een mooie dag en wat een mooie tijd om dat samen met elkaar te doen en te realiseren. Heerlijk. Ja.
Wat is het meest bijgebleven van die dag?
Van de dag?
Ja,
het probleem is dat ik er zelf... Ik had alles geregeld, maar ik moest zelf... Ik kon het niet maken om het coachen bij Viking over te laten. Dus ik moest er tussendoor. Het lasergame was al geweldig en het circus en de reunie heb ik dan helaas niet gezien. De feesten 's avonds.
Oké. Voor de rest van de tafel, wat is het meest bijgebleven van het Lustrum?
Ja, bij mij eigenlijk de reunie denk ik juist is het meest bijgebleven. Ook al zit ik dan relatief kort bij Cinergo voor sommigen die bij de reunie waren. Maar kom je toch zoveel oude bekenden tegen die dan ook nog blijven hangen en op het feest ziet. Vond ik denk ik toch het leukste aan het hele jubileum.
Tim.
Ja, voor mij eigenlijk ook. Gewoon allemaal oude gezichten. Dat ik echt zoiets heb van, oh, je hebt ook nog korfbal. En dan zie je ze af en toe nog een keer een ballen pakken en nog een keertje overgooien. Ja, ik vind dat gewoon echt leuk om te zien. Zeker met de wat oudere mensen. Praat je inderdaad met iemand. Ja, ken je die al? Nee, maar nu wel.
Nick, hoe was dit voor jou?
Ik vond het Lustrum Weekend heel erg gezellig. Maar ik heb van de reunie niet zoveel meegekregen. Het probleem was een beetje dat ik eigenlijk nog te kort op Cinergo zit om dusdanig veel mensen te kennen.
Maar je was er de dag ervoor, die vrijdag. Dat was voor jeugd.
Ja, was het slapen hier?
Nou, je kan slapen weglaten, want dat hebben we niet gedaan.
Vertel meer.
Dat was lasergamen in de kantine. Daarna hebben we de bank die hier in de kantine stond op het veld neergezet. En toen hebben we de hele nacht lang op het veld lopen chillen met muziek aan. En het was hartstikke gezellig. Het hele veld lag onder de chips en de croissantjes en whatever. Dus dat is heel gezellig. Maar weet je, als je daarna ook nog het hele Lustrumfeest zelf moet meemaken, hou je het niet echt vol. Dus ik heb toen denk ik alles bij elkaar 2 dagen lang achter elkaar niet geslapen. Dus ik zou ook nog meedoen met het wedstrijdje hier voor de diehards. De partij hier in de hal. Ja, dat heb ik niet meer gedaan. Maar ik was zo dood op dat ik dacht, toen de DJ er helemaal was, dacht ik, toedeledokie, ik ga naar huis, ik ben moe.
En hier werden de mannen gescheiden van de diehards.
dankjewel.
Jouw zusje was er nog wel.
Ja, weet ik. Maar die heeft ook gewoon geslapen nog.
Of
ja,
thuis?
Nee, hier. Zij was een van de weinigen die nog wel geslapen heeft.
Ja, verstandig. Verstandig.
Zij weet wel hoe het werkt.
Ja. Nee, ik dacht gewoon, we zijn lekker wakker.
Choose your battles wisely.
Nee. Ik heb gewoon een betere keuze gemaakt. Ik dacht, ik ga gewoon lekker buiten een beetje chillen met de rest in plaats van hier in de avond nog een beetje met een paar oude sulletjes te lopen ballen. Die overigens ook allemaal hartstikke dronken zijn. Dus weet je... Kijk, ik ga geen namen noemen, maar er was iemand, ik hoop dat hij luistert, die misschien heel veel friet door de kantine heeft gegooid. Het was echt niet Jeffrey. dat was wel echt geweldig.
Jari?
Ik heb overal van genoten. Ik heb anderhalve wedstrijd gespeeld. Toen was het klaar. Ik wist niet meer welke kant ik op moest lopen. Toen ben ik maar naar de bar gegaan, ben ik verder gaan drinken, want dat leek me het meest verstandig op dat moment.
En ik had ook heel veel moeite om jullie naar huis te krijgen, ja, die avond. Die ochtend.
Nee, wij gingen niet.
Jullie bleven maar zitten. Ja, moeten we nog wat doen? Nee, jullie kunnen niks meer doen. Ga naar mijn huis. Ik sluit zelf wel af.
Ja, maar we willen nog een biertje.
Nog één biertje. Maar ik was er wel 's ochtends ook weer met het ontbijt.
Dus. Wat goed. Echte diehard.
Hoe heeft je dochter het ervaren? Want die was bij het circus.
Die vond het prachtig, het circus. Ze vond het alleen heel erg jammer dat ze weg moest. Ze had liever langer gebleven, maar ja, dan hadden wij daar... Lena heeft Marieke ook geprobeerd om de fotoboot uit te spelen, maar is ook niet gelukt. Jijzelf?
Ikzelf?
Ja.
Was ook vroeg naar huis?
Ik was ook vroeg naar huis, ja. We hadden hier een toastmoment met champagne. En er stond nog heel veel champagne. Eigenlijk heel veel champagne gaan drinken. En als je daarna gaat tienen, dat gaat niet heel zuiver meer. Het werd eigenlijk alleen maar slechter.
Ik zeg altijd, en de linkerkorf is nep.
Nou, ik denk dat de band helemaal gek van mij is geworden. Elke keer dat ik Slayer heb geroepen, die wilde niet meer, die wilde gewoon naar huis.
Ja.
Daarna kwam de DJ en ben ik eigenlijk gewoon naar huis gegaan. Ik was klaar.
Ja, en we hadden de avond ervoor hadden wij ook een Pinkpop geweest. Ja. Wij waren om 4:30 ochtends waren wij thuis. Dus wij hadden eigenlijk net zoveel slaap gehad als jij, Niklas. Dus,
En jij moest weg. Jij bent zo jong.
Ja, dat kan jij toch wel 3 dagen gewoon. Huppé, gast erop.
Dat valt me ook tegen.
Ja.
Knikt wel netjes, nee.
Hij had heel verstandig zijn mond.
Ja. Heb jij nog wel staan dansen bij de band buiten?
Volgens mij met de hele jeugd gewoon hartstikke staan dansen. Ik was wel een van de fanatiekeren, had ik het idee.
Ach, gelukkig.
Maar het kwam ook omdat het ook dusdanig voor oude lullen muziek was. Dat alle andere jongeren dachten, wat voor muziek is dit? En ik ben lekker veel zelf heb gedaan.
Ja, maar je hebt ook een hele oude ziel, hè? Ik ben eigenlijk gewoon
een man van 50 en het lichaam van een 16-jarige. Het slaat helemaal nergens op. Maar ja.
Oftewel, het Lustrum was echt een goed geslaagd feest.
Ja. Ja. Moeten we dit met 30 jaar nog een keer doen?
In ieder geval een feestje.
Ja.
Ja.
Ik ben altijd in voor feestje. Leuk.
Altijd goed, hè? Feestjes. Ja. Ja. Ja.
Sander, hoe organiseer je het dan weer? Ja.
Dat weet ik nog niet. Ja, het heeft me wel heel veel energie gekost. Want ik was dan wel het hele weekend aanwezig. Op een klein stukje na natuurlijk. Maar,
ja, jammer.
Ik moest ook wel even bijkomen daarna. Ja.
In de zomervakantie, voor de zomer zijn natuurlijk selectieprocedures. Hoe is dat voor jou?
De selectie?
Ja,
zelf.
Nee, gewoon de selectieprocedure.
Is dat nog spannend?
Is het eigenlijk al bekend?
Het is elke keer spannend als er nieuwe mensen bij komen. Zoals toen Arie, die nu al wel 2 jaar erbij speelt. Dan is toch altijd even denkt, komt iemand bij? Hoe gaat het vallen? Wat gaat er gebeuren? Maar nu na mijn 5e jaar in het eerste, dan raakt het er ook een beetje ingesleten en dan verwacht je, weet je wel een beetje hoe het gaat.
Ben je nou nooit bang dat je eruit gespeeld wordt?
Nou ja, als er dus mensen bij komen, dan weet je niet zo goed wat je moet verwachten. Maar anders dan zijn het dezelfde mensen als die je al kent. Dus dan weet je of het spannend gaat worden of niet.
Sander, als trainer, hoe verloopt zo'n selectieprocedure? Hoe start jij die?
Ja, dat ligt eraan als je bij iemand, als je ergens nieuw begint, is het anders dan dat je de ploeg al kent. Want afgelopen jaar kende ik de ploeg al, dus ik had van tevoren al bekendgemaakt wat het zou worden.
Oké, en als je ergens nieuw instapt?
Dan ga ik iedereen bekijken die in de selectie zit en heeft iedereen grote kansen. Dan moeten ze het laten zien, want ik ken ze niet. Dus alles wordt op een hoop gegooid. En vorig jaar ook gezegd tegen spelers van, je mag totaal geen conclusies trekken uit de selecties, uit de teams. En er waren er 2 die hebben uit het vorige eerste, die hebben totaal niet in de eerste laten spelen. Die waren zo zenuwachtig als wat. Ja, ik vond het geweldig. Die hadden ook echt het idee van, oh help, hij wil me niet zien, hij ziet me niet.
Ik zou het als speler ook verschrikkelijk vinden.
Ja, ik heb me kapot gelachen. Ja. Zeker achteraf toen ik dat hoorde. Er was er ook nog eentje, die raakte het jaar ervoor geblesseerd. Dus ja, die was helemaal in de zenuwen. Ja, ik had al lang gezien dat hij de beste was. Dus ja, ik vind het wel mooi. En dan combinaties maken waarvan je denkt van, nou, ik heb nu 2 puntspelers met 2 andere die niet aangeeft. Dus ook wel 4 puntspelers in 1 vak. Of iemand met een slechtere paas, die zet je erbij. En hoe ga je ermee om? Ja, ik vind dat geweldig als trainer.
Ja, je gaf net aan dat je al 5 jaar in het eerste speelt. Is er dan een andere procedure tussen Oscar en Timon?
Nou, ik denk dat Oscar en Timon daarin redelijk hetzelfde zijn. Ze zijn heel open en ze gaan vooral heel snel aan tussen wie het zou gaan. En waar de onzekerheden liggen voor de teams. En ik denk dat dat ook moet, want dat zorgt ervoor dat mensen ook dat mensen weten waarvoor ze gaan. Dat er een verwachtingspatroon gecreëerd wordt.
Als ik nu een trainer van buitenaf haal, wordt het dan spannend voor je?
Ja, ik denk wel dat het dan een stuk spannender gaat worden. Want een trainer van buitenaf die heeft een andere speelstijl die hij mogelijk wil hanteren. Dus dan heb je mogelijk ook andere spelers nodig.
En je moet het weer laten zien.
Ja, dan begint het weer opnieuw.
Ja. Want anders loop je nou een beetje de kantjes ervan af. Ja, dan word je niet geselecteerd.
Nee, anders zou je de kantjes ervan aflopen.
Je gaat voor de selectie, dus je gaat 100% daarvoor, misschien wel 1000.
Daar ga je wel van uit, maar ik kan me voorstellen dat als je inderdaad al 5 jaar een soort van vast zit, ja, dan geef je niet die volle 100%, maar dan geef je net aan genoeg dat je erin blijft.
Er is denk ik geen selectiemoment geweest dat ik niet 100% gegeven heb, dus dat komt goed.
Okay. Dat vind ik altijd netjes.
Wij gaan al bijna weer naar het eind. Ik had net de vraag van, wat was 22 voor jou? Ik ben nu benieuwd, wat verwacht je of wat hoop je op 23?
Ah, ik hoop dan toch het promotiesprookje dit keer wel te halen. We staan er nu ondertussen op het moment dat de podcast opgenomen is, hebben we nog geen competitiewedstrijd verloren. Dus het lijkt een mooi seizoen te worden in dat opzicht.
Goed bezig.
Sander.
Exact hetzelfde. Ik ga ook voor promotie. Toevallig hebben wij gisteren wel verloren. Met een heel zuiver tegenstander. Maar op het veld staan we bovenaan, ongeslagen. En in de zaal gaan we ook voor het kampioenschap. Dus ik hoop dat het sprookje daarin ook doorgaat. En ik hoop dat Cinero het gaat redden.
Dan leuk. Moeten we wel. Ja? Anders dan spelen we volgend jaar tegen Viking.
is ook spannend. Ben je er dan ook nog bij Viking?
Daar gaan we nog over spreken. Dat weet ik nog niet. Nou.
Oké. Ik zou dan het glas willen heffen op een mooi 2023. Want proosten wordt hier lastig. Dan wil ik Sander en David bedanken dat jullie hierbij waren.
We hebben net de reclames gehad, jongens. Welkom Simon. Welkom Ineke. Begin gelijk maar met een vraag. Wat was 2022 voor jou, Simon?
Ja, op korfbalgebied? Of
gewoon Synergo, korfbal, wat je hier allemaal hebt gedaan binnen de club?
Nou, dit was voor het eerst eigenlijk een heel jaar waarin we weer konden korfballen voor mij. Ik ben 2 jaar geleden bij Synergo gekomen en aan het begin vooral een hoop afgezegde wedstrijden en beperkingen. En dit jaar voor het eerst weer echt met elkaar volle bak naar buiten. Dus op korfbalgebied erg leuk.
En Ineke, voor jou?
Voor mij stond eigenlijk 2022 in het uitgestelde Lustrum. Dat vond ik echt een feestje dit jaar. Daar hebben we heel erg naar uitgekeken. Veel oude bekende en onbekende mensen gezien en gesproken. Ik vond het echt fantastisch georganiseerd met die foodtrucks op het veld. En gewoon van heel erg mooi weer. Dat speelde natuurlijk ook wel een rol. Dat vond ik heel erg leuk. Daarnaast hebben wij toch vanuit het sociaal-maatschappelijk deel hebben we de derde helft natuurlijk geïntroduceerd. Die is in mei van start gegaan. Nou, dat was eigenlijk al een droom van Anne en van mij toen Anne nog voorzitter was. Dus daar hebben we echt heel erg van genoten. En daar genieten we nu nog wekelijks zeg maar van. Dat is een hele leuke groep ouderen geworden. Dus dat was ook echt, dat is nog wekelijks gewoon een feestje. Na 2 jaar corona eindelijk toch een schoolkorfbaltoernooi. Met wat obstakels, doordat we het ook nog moesten gaan verplaatsen. Vanwege het slechte weer, wat er in eerste instantie was voorspeld. Maar uiteindelijk toch wel heel succesvol was. Ondanks dat nog een aantal scholen niet meededen. Maar dat was ook wel superleuk om dat toch weer na 2 jaar te hebben mogen organiseren.
Deze dame heeft nu de hele aflevering in 10 seconden.
Alles al verteld wat we wilden vragen.
Alle onderwerpen zijn al voorbij gekomen. Dit was hem. Tot volgende keer.
Geniet van 2023, jongens.
Wij deden de eerste ronde niet mee met 22.
Nee, wij doen nu wel mee. Ja. Juna, hoe was 22 voor jou?
Ja, jammer dat er in het begin nog beperkingen waren. En voor mezelf blij dat ik zonder enkel blessure kon spelen. En natuurlijk het Lustrum ook. Dus dat was voor mij 22.
Top. Nicky?
Ja, nou, ik denk dat ik me heel erg bij Simon ga aansluiten. Het was echt weer kunnen spelen. Omdat is eigenlijk, dat is het voornaamste natuurlijk waarom je bij Synergo bent als speler zijnde. Dat je kan spelen. En als dat dan 2 jaar niet meer kan. En ik als nogal fanatiek speler was daar best wel een beetje mee in de knel. Dat ik dacht, ik kan niet spelen. Er is echt geen zak meer aan. En als het dan wel weer kan, is het echt één groot feestje. Dus dat is hartstikke mooi.
Timmy?
Ja, eigenlijk is wel een beetje hetzelfde. Eerst weer heel erg wennen dat er weer mensen om je heen zijn. Dat je weer bij mensen kan staan. Daar begon mijn jaar ongeveer mee. Want 2 jaar eigenlijk mensen om me heen gehad.
Ja, niemand mogen aanraken. Allemaal 1,5 meter afstand.
En nu?
Niet hier mogen zijn.
Dat. En bij Synergo was het eigenlijk binnen no time weer als vanouds, gezellig. Een beetje het einde van het jaar voelt het ook echt weer als vanouds.
Geen restricties dit keer vanuit de overheid opgelegd dat we hier niet mogen zijn. Dus dat is erg prettig. Het is ook het jaar dat wij zijn begonnen als podcast. Dat vind ik vooral heel erg leuk. Dat wij dus als podcast voor Synergo zijn begonnen. Het is voor mij ook het jaar dat ik in de scheidsrechtscommissie heb plaatsgenomen. Vind ik ook wel een dingetje. Ik ben weer in een commissie gaan zitten, wat ik heel erg lang heb afgehouden, maar ik vind het toch wel leuk.
Gaat goed, hè?
Ja. We hebben het goed onder controle met z'n vieren. Gaat heel goed. Corona. Hoe was corona voor onze club? Want in het begin hadden we nog wel restricties van dit jaar. Wij hadden toen nog een corona-coördinator, die stond hier voor de deur. En dan moest je QR-code nog laten zien in het klein stukje van 2022. Weet iedereen dat nog? Dat we dus nog wel restricties hadden dit jaar?
Het voelt al als langer geleden, voor mijzelf.
Dit jaar nog restricties in het begin. We zijn pas in februari weer begonnen met echt korfballen. We hebben dus hele maand januari hebben we niks gedaan hier, terwijl dat normaal wel wordt gedaan.
Het lijkt 100 jaar terug. Voor mijn gevoel hoor, dat ik hier in januari aan de deur stond en dat er op identiteitskaart, omdat de QR-code werd gecontroleerd, dat is echt het gevoel alsof dat 100 jaar terug was. Ja, wel bijzonder, want je staat hier dan en je moet je inderdaad aan de regels houden. En ik was mijn identiteitskaart de eerste keer vergeten. En dan staan er 2 mensen van de club die jou ook al 100 jaar kennen. En dat er gezegd, nee, eigenlijk mag het niet. En ze hebben mij gewoon bij godsgratie doorgelaten.
Oeps!
Ja,
schandalig.
Maar ja, als je me al 100 jaar kent, en ik snap het verhaal hoor, van als hier een ouder
had gezeten die jou niet had gekend, dan was het verhaal anders geweest. Dus nou ja, het is jammer dat je soms heel streng op de regels zat. Maar zat de corona-coördinator nou bij de deur of was de corona-corona-coördinator? Want volgens mij zat er nog een laag op.
Ik heb
we hadden de corona-corona-coördinator.
Ik weet het niet. Weet ons ik bestuurslid wat we weer aan tafel hebben,
nee,
weet dit?
Nee, ik weet dat inderdaad Kevin was natuurlijk op zich onze corona-coördinator. Maar ja, daar hebben ook wel andere mensen uiteindelijk gezeten. En ik heb zelf natuurlijk ook, want ik was natuurlijk zaterdagochtend altijd de eerste voor de peuterkleutergym met allemaal juist onbekende ouders. Dus ik heb wel echt de eerste maanden nog echt moeten controleren op die identiteitskaarten. En of mensen inderdaad wel op de QR-code of ze gevaccineerd waren, et cetera. Dus dat vond ik ook best wel lastig. Al die ouders die binnenkomen. En op een gegeven moment weet je ook natuurlijk, iedere zaterdag komen dezelfde ouders. En iedere zaterdag moest ik weer die QR-code vragen. Ik ben echt blij dat dat weer allemaal achter de rug is. En dat we iedereen weer gewoon echt welkom kunnen heten. Gewoon bij de club. En niet meer constant dat moeten doen.
Ja, want dat is wel de impact, hè, die het heeft.
Dat
je,
is zeker.
Voor een open vereniging waar je iedereen altijd welkom wil. Heten, levert het een hoop barrières en drempels op. Ja, het is fijn dat we daar weer vanaf zijn.
Ik was aan het begin echt bang van, oh, gaan we weer zo'n jaar in. Van in de zaal niet spelen en dan misschien op het veld wel weer. En, dat is zonde.
Ja, dan mogen we in onze handjes knijpen wat dat betreft.
Ja, er staat hier, wij zijn gestart. Wij hebben afleveringen gemaakt met ook al onze voorlichtzitters die Synergo rijk is. Dat zijn er een aantal. De luisteraars zijn nog 2 afleveringen verschuldigd van ons, ja. Want ja, de bewerking, dat is een beetje een dingetje. Het geluid was niet zo best. We hadden niet de beste apparatuur in het begin. We hebben nu echt wel een goede apparatuur. We zijn er heel blij mee.
Simon, luister jezelf.
Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik nog moet beginnen.
Jammer, jammer. Ga je nu wel luisteren?
Uiteraard. Ja. Al is het bekende, je eigen stem terug horen, vaak niet het allermooiste. Maar...
Nee, dat klopt. Nou, Ineke, luister jezelf.
Ik moet bekennen, ik heb ze nog niet allemaal geluisterd. Maar ik heb die van de voorzitter, de allereerste, zeg maar, heb ik geluisterd. Dat vond ik nog wel best wel de hele zit toen. Maar inmiddels heb
ik... van Mamoon.
Van Mamoon, dat
die,
was
die,
echt...
Allebei de afleveringen van Mamoon?
Nee, de eerste was dat volgens mij, die van Mamoon.
Ja. Ja, die hebben we in 2 geknipt, dat was Zomergast.
Oh, dat kan. Maar die heb ik geluisterd. En ik heb die van Mika onlangs heb ik zitten luisteren. Nou, die vond ik gewoon echt heel leuk en... op een leuke manier. Had ook nog goede tips, onder andere voor de scheidsrechterscommissie. Maar die vond ik echt heel leuk om te luisteren. En die van Rita staat nog op mijn lijstje. Dat heb ik haar ook gezegd. Die moet ik nog luisteren. Dus ik luister wel, ja.
En we hebben natuurlijk ook nog onze ballenactie. Ineke, hoe is dit in het bestuur gevallen, onze ballenactie?
Ja, daar hebben we het natuurlijk uiteraard wel over gehad.
Dat
iets op een andere manier misschien iets handiger was geweest. Maar ik blijf het zelf ook nog steeds wel gewoon een ludieke actie vinden.
En, dat is ook het doel.
En dat was denk ik ook jullie doel. Dus ja, daar moet je dan denk ik ook gewoon best wel even op een andere manier ook naar leren kijken. Dus dat je niet alleen maar het serieuze gedeelte, maar dat je ook denkt, ja, dit heeft ook zeker wel zijn charme. En ik heb er ook echt wel om moeten lachen. Ondanks dat het niet de manier misschien was om het zo te promoten, maar...
Hoe gaat het met je haar? Groeit het een beetje?
Ja, het groeit aardig door. Inmiddels bijna tot aan mijn tepels. Dus het gaat de goede
maar
kant.
Maar het gaat er toch
voor de
echt
beeld,
helemaal
voor de
af,
beeldvorming. Hij zit nu zijn tepels te strelen.
Wauw, ik voel me heel... Nee.
Oh, jongens.
Nee, het gaat er bijna helemaal af. Dus ik wil, nou, gemillimeterd net niet, maar wel gewoon kort kapseltje gehouden worden. Dus...
Ja, we hebben nog wel wat centjes nodig.
We hebben nog wel wat centjes nodig.
Om zijn haar eraf te kunnen.
Ja, je vriendin zou daar niet heel blij
mijn vriendin
mee zijn.
Die is daar al op voorbereid, hoor.
Mijn vriendin heeft zich er al op voorbereid en die is fel tegen. Maar ja, de actie is al begonnen, dus te laat.
Ja, de actie was er voordat zij er was.
Ja,
dus, het was een tatoeage of het haar afknippen. En je bent onder de 18,
dus
het haar afknippen.
Nee, dan worden de haren. Ja, nee, als de tattoo had gekund, dan had ik groot een tattoo op mijn rug genomen.
Ons logo, hè?
Ja, vind ik prima.
Kan nog steeds.
Ja, dat zien we later.
Dat wordt de volgende actie.
Jaar, we spreken me wel op 18e verjaardag, oké? Dat vind ik prima.
En het haar ga je doneren? Of wat ga je doen?
Nou ja, kijk, het ding is, in eerste instantie had ik te kort haar om het te kunnen doneren. Maar inmiddels zijn we al wel dusdanig ver onderweg. En ik denk, zodra we het eenmaal hebben, is mijn haar wel langer dan 30 centimeter. Want ik geloof dat je 30 centimeter moet hebben om het te kunnen doneren. Dus ik denk dat het prima gedoneerd kan worden als het eraf gaat.
Ah, dat vind ik dan ook wel.
Een mooi streven.
Ja, nee, wat moeten we er anders mee? Als je het in de prullenbak gooit, heeft niemand er meer wat aan.
Dus, nee, dan is het een win-win-win. Dus dat is helemaal goed. Ja. Iedereen wordt er wijzer van.
Ja, ik denk ook dat de podcast wel iets toevoegt binnen de club.
Ja, we zorgen voor het gesprek.
Ineke zit sowieso zijn tijd begon te kijken.
Nee, zeker. Ik vind het echt een hele leuke toevoeging. Gewoon dat het nu dit jaar eigenlijk tot stand is gekomen. Ja. Ik vind het echt wel weer een verrijking inderdaad.
Mooi.
Ja, ik zou daar voor mezelf willen toevoegen eigenlijk op mijn 22. Dat ik eindelijk weer iets heb gevonden qua vrijwilligerswerk wat ik leuk vind voor Synergo. Dat heb ik heel lang gehad van, ik vind het helemaal niet leuk. En ik heb in een aantal commissies gezeten waar ik het ook niet leuk vond. Eindelijk iets gevonden na 22 jaar wat ik wel leuk vind.
Ja, mooi.
Ook wat waard, hè?
Nou, fijn dat wij jou van de straat houden,
jongen. Jullie krijgen ook subsidie voor mij, hè?
Ja.
Nu weet ik ook meteen wie die graffiti op de sport al had gespoten, omdat hij gewoon niks te doen had.
Ja, hij is een taakstraf van het inwilligen.
Ja.
En we hebben natuurlijk ook een beker van verdiensten dit jaar uitgereikt. Namens het bestuur is die uitgereikt. En die ging dit jaar naar Eva.
Oh, mag ik even het applaus van de techniek?
Ja, Eva, echt terecht dat je hem hebt gewonnen. Jaren actief geweest en persoonlijke titel die waardering gekregen die ze verdient. Hoe worden mensen hiervoor genomineerd? Weet jij dat, Ineke? Ja.
Nou, in principe kunnen gewoon mensen, die alle leden eigenlijk van Synergo, kunnen iemand voordragen. Dus wij hebben binnen het bestuur toen een aantal reacties gehad van mensen die zeiden van, nou, die zou het verdienen. En die schrijven dan een soort epistel. En daaruit kunnen wij dus ook met elkaar dan bepalen, oké, vinden wij dat ook als bestuur, vinden we dat? Of zijn er nog andere mensen, of willen we dat meer aan een commissie? Dus dat wegen wij dan af. Maar je kan echt, ik zou bij wijze van spreken, nu de scheidsrechterscommissie bijvoorbeeld zo goed draait, zou ik die kunnen nomineren? Maar dan moet ik wel iets op papier aangeven bij het bestuur dat ik om welke redenen bijvoorbeeld de scheidsrechterscommissie dit jaar in aanmerking zou komen.
Maar wij zouden dus ook hier bij de podcast zouden wij dus ook gewoon iemand kunnen kiezen die wij dus gaan promoten, ja. Van oh, die moet die beker winnen.
Kan. Dus dien hem in.
Maar jullie zijn dan eigenlijk de jury als bestuur?
Eigenlijk een soort jury,
maar
ja.
Maar dat was ooit andersom, hè? Dat het bestuur besloot waar die heen ging.
Nee, wij vragen wel echt input ook wel gewoon aan de leden en... Dus wij besluiten dat, ja, uiteindelijk ligt het besluit natuurlijk bij ons. Want dit jaar hadden we er een meerdere. Nou, daar moet je een keuze in maken. En dan is ook binnen het bestuur de meerderheid van het bestuur kiest dan. Ja.
En dit is een jaarlijks terugkomend...
Ja, zeg maar voor de ALV. Dan wordt dat zeg maar...
Mooi.
Ja,
daar waren 19 man, laatste ALV.
Maakt niet uit hoeveel mensen er op de ALV zijn.
Ik denk dat het wel uitmaakt. Ja. Ik denk dat het wel bijzonder is dat de vereniging wordt geleid door 19 man. Die maken de keuzes.
Ja, we zijn, het is de 350 en de 400 leden. En dat dan 19 mensen bepalen welke koers wij varen en de charge aan bepaalde mensen geven. Dat vind ik weinig. Voor sommige belangrijke beslissingen die er genomen worden.
Nou ja, de beker van verdiensten wordt
los van de beker.
Maar op de ALV, ja, je hoopt natuurlijk altijd dat er gewoon veel meer mensen komen. En je probeert er ieder jaar soms weer een andere insteek door een soort discussie of een ander soort platform voor te creëren. Maar ik moet zeggen, de ALV is gewoon toch binnen heel veel clubs, dat is niet alleen bij Synergo zo. Je ziet dat eigenlijk bij alle algemene ledenvergaderingen, dat die gewoon niet zo druk worden bezocht. En waarom dat is, of dat mensen dat niet belangrijk vinden, ik weet het niet. Ik zeg altijd, als je je stem niet laat horen, ja, dan heb ik ook achteraf kun je niks meer zeggen. Maar zo is het gewoon. Want ja, je ziet gewoon op heel veel ALV's niet heel veel mensen die daarop afkomen.
Ja, zou het niet moeten zijn van als je ergens voor stemt dat er een bepaalde kiesdrempel zou moeten zijn?
Ja, het ligt er aan wat voor onderwerpen het zijn. Ja, voor sommige dingen nieuwe zou shirt. Dat kunnen. Maar...
Ja, t-shirt, ja.
Ja, dat was toen. Ja,
maar die ALV waren wel veel meer mensen aanwezig.
Ja, kijk, als het ergens om gaat.
Ja.
Dat als een bepaalde doelgroep aantikt, dan zitten we hier wel. Als
ja, oké. Okay,
voor een nieuwe haal waren we er bijna allemaal. Maar het zou eigenlijk altijd gewoon... Nou, het zou fijn zijn als er 10% van de vereniging
maar
zit.
Het is op zich ook wel logisch dat er minder mensen komen als er niet zo heel veel interessants te bespreken zou zijn. Althans, een nieuwe hal is natuurlijk een stuk groter iets dan als je het gaat hebben over de gewoon standaard financiën van het aankomende jaar of zoiets dergelijks. Ik bedoel, als er een nieuwe hal gebouwd zou worden, dan heb ik daar zelf baat bij. Maar ja, die financiën die kan maar in principe gestolen worden, want daar heb ik toch niks mee. Dus waarom zou iemand die er niet per se iets mee te maken hebben naar die ALV komen?
Financiën gaat ook over de contributie die betaald moet worden.
Wat?
En
ja,
als die contributie extreem omhoog gaat, gaat dat eigenlijk alle leden aan. En als dat door 19 man wordt besloten, zoiets, dan ja, vind ik bijzonder.
Nou, sommige besluiten moeten wel een bepaalde meerderheid moeten van stemmen moeten dan binnenkomen. Hè? Dus het is niet voor alles zo. En we hebben bewust al een beetje dat die financiële ALV en de gewone ALV willen ze een beetje uit elkaar trekken. Omdat die financiën, dat vinden mensen sowieso al vaak saai. Ja, dat is gewoon zo. Alhoewel het wel super belangrijk is, want als je club niet gezond is, heb je wel een heel groot probleem. Dan valt er ook niet veel te investeren. Kun je ook op korfbalgebied niet verder uitbreiden. Dan houdt het gewoon op. Ja, en ook, ik vind ook wel dat meer mensen betrokken zouden mogen zijn. Ook bij het werk wat commissies zeg maar doen. Want ook die commissies, die hebben natuurlijk ook weer lange termijn plannen. Ja, blijkbaar leeft het toch nog steeds niet altijd evenveel bij een aantal mensen. En ouders proberen we ook wel te betrekken. Die krijgen natuurlijk ook wel de uitnodiging. Nou ja, misschien kunnen we nog beter de communicatie vooraf doen. Dus ja, er zullen elke keer stapjes zijn die je moet maken. Maar of dat heel veel gaat opleveren, ik weet het niet.
Ja, ik weet dat er in het verleden wel eens pizza of ander eten werd aangeboden. En dan waren er wel iets meer mensen. Dus je moet de mensen een beetje uitnodigen van, hey, als je komt, krijg je eten.
Ja, ik wilde net zeggen van, hoe ga je dan toch die, nou ja, naar die 40 man zou al iets moois zijn, dat je naar 40 mensen gaat. Ja, hoe zou je dat voor elkaar kunnen krijgen? Inderdaad, misschien met eten. Op tijd aankondigen, vaker aankondigen.
Daarom zeg ik, op communicatiegebied zou dat wellicht nog wat sterker kunnen en misschien nog wat vaker, inderdaad wat regelmatiger. Maar of we daarmee echt de mensen bereiken.
Niet van als jij zegt van er komt een ALV, je plaatst hem op de site, er is een ALV over 6 weken en hij zakt naar beneden op de site, dan ben je het vergeten. En eigenlijk moet je daar op terug blijven komen. En wij proberen ook dingen te zoeken om de podcast ergens hoog in de lijst te krijgen. En dat zou met een ALV eigenlijk ook moeten zijn, dat je die gewoon elke keer weer iets zoekt om omhoog op de lijst te krijgen. Dat hij toch even binnen het zichtveld van leden blijft.
Ja, ik vind het vooral interessant om te achterhalen wat maakt dat mensen wel of niet komen. En wat maakt dus, het zegt iets over allicht je betrokkenheid. Of mm-hmm. Veel mensen die toch voor de dagelijkse dingen hier komen en nou, minder interesse hebben in de langere termijn. Zij het een jaar of zij het een paar jaar. En hoe kun je die betrokkenheid versterken? Kan dat? Is dat überhaupt de wens? Of is het ook gewoon wel prima zoals het gaat eigenlijk? Het kan ook best een vraag zijn.
Je zit zelf in de scheidsrechterscommissie van aankomend jaar ga je erheen?
Ja, dat is een goede vraag. Dat zou wel het streven moeten zijn. Ja. Ja,
of ben je in juni geweest?
Nee, ik ben hier nog een keer op een avond.
Dat is waarschijnlijk financieel geweest.
Nee, dat was geen ALV geweest, maar dat is een commissie vanuit iedereen kwam er toen iemand. Nou, dat vond ik wel een hele waardevolle avond om met elkaar eens te spreken en elkaar te helpen.
Ja, dat idee is geopperd tijdens de ALV, dat soort avonden ook vaker moeten komen, omdat de commissies dan weer samen gaan werken.
Nee, dat vond ik heel waardevol. Ja. Ja,
en in dezelfde vijver zitten te vissen om mensen te werven die gaan scheidsrechter of gaan coachen. Ja, mensen kunnen niet 3 dingen tegelijk doen. Mm. Dat is gewoon lastig. Zullen we naar het tussenstukje gaan?
Hallo Hannie en Joost. Wat leuk dat jullie even mee willen doen over een gesprekje over de derde helft. Als ik denk aan de derde helft, denk ik aan bier en bitterballen. Maar wat is de derde helft eigenlijk?
Ja, de derde helft is ook wel ontstaan uit het idee van bieren en bitterballen, namelijk dat geeft gezelligheid na wedstrijden, dus op sportlocaties. En dat is de ontwerper van de derde helft, is een leraar op de Hogeschool Amsterdam. Die heeft dat ontwikkeld als afstudeeropdracht en het slaat gewoon landelijk aan. Het idee is, sportlocaties staan leeg. Er zijn ouderen die graag gezelligheid willen, die mensen willen ontmoeten. En die hebben ruimte nodig in de buurt. Sportverenigingen zitten in de buurt. Vandaar dat het een ontmoetingsplek is voor senioren om elkaar te ontmoeten, om sportief bezig te zijn, om gezelligheid te hebben, om met elkaar uit te wisselen, netwerk op te bouwen. Eigenlijk ook wat je als derde helft doet, dan klets je na over de wedstrijd. Je hebt het gezellig met elkaar, dus vandaar dat ik het wel een hele passende titel vind.
Dan ben ik benieuwd van hoe ziet ochtend is het, hè?
De donderdagochtend. Ja, eigenlijk de deelnemers komen. Ze krijgen geen koffie van tevoren. We hebben gezamenlijk afgesproken. Nee, we gaan niet koffieteuten van tevoren. We gaan 10 uur starten met bewegen. Dat vinden ze ook gewoon belangrijk. Zo van, nee, we komen, we gaan om 10 uur bewegen. We gaan een uur lang beweegactiviteit doen en die bestaat uit fitness, soepelheid, balanstrainingen, krachttrainingen en altijd een spelelement erin.
Joost, wat is nou jouw rol bij de training van de derde helft?
Nou ja, ik zorg dat de zaken klaarstaan, dat er gesport kan worden, dat alle spullen er zijn. En daarnaast zorg ik ervoor natuurlijk dat het gezellig is, dus met de mensen optrekken, zelf meedoen met sporten. Je hebt nog wel eens een keer van die balspeler waarbij de bal aan de andere kant van het veld terechtkomt, dus die moet opgehaald worden.
Joost, doe je zelf mee?
Ja.
Ah. Ja, ja. Ja. Dat is ook een doelgroep, hè?
Ah, ja, zeker, zeker.
Als je ook meedoet, dan ben je ook deel van de groep. Dat merk je wel. Dan kijken ze toch anders naar je als wanneer je gewoon bij wijze van spreken in de kantine blijft zitten.
We hebben een wervingsactie gedaan in mei bij de buurtteams, bij DOC, bij wat fysiotherapeuten en de buurthuizen. En daar komen mensen van. En nou is de wijk Ondiep, ons veld ligt officieel in Ondiep zelfs. Dat is een beweegvriendelijke wijk. Daar is extra geld in gepompt bij de welzijnswerkers om bewegen op de kaart te zetten. En dat is eigenlijk de eerste stimulans geweest. Zij hebben een aantal mensen van het buurthuis uit Ondiep meegenomen naar het veld. Dat zijn ontzettend leuke mensen die het ook heel fijn vinden. En dan krijg je ook die mond-op-mond reclame.
Ik heb ook gehoord dat er subsidies zijn voor de derde helft. Maar als die subsidies stoppen, stopt dan ook de derde helft?
Nee,
of je echt afhankelijk bent van die subsidie? Of...
Gedeeltelijk wel. Voor de opstart in ieder geval. Wij geven de sport nu volgens het concept van Golden Sports. En Golden Sports is een organisatie die subsidie krijgt van het Oranje Fonds. Ouderen aan het sporten te krijgen.
Ja.
Buiten. We hebben een strippenkaartsysteem. 10 keer voor 30 euro, dan mag je de 11e keer gratis.
Onderbreek me als ik het niet goed heb hoor. Ik heb ook ooit gehoord dat het idee erachter zat van derde helft mensen uit eenzaamheid halen, laten bewegen. En wie weet dat we ook ooit die mensen vrijwilligerswerk voor Synergo kunnen laten doen. Dus een kantinedienstje draaien. Of eventueel een van de andere simpele taken, makkelijke taken, leuke taken die er zijn waarmee je in contact bent met mensen. Maar ik weet niet of ik nu verkeerd zit hoor.
Het is niet een uitgangspunt van de derde helft.
Maar het had een mooie bijkomstigheid geweest als die mensen zeggen van nou,
precies,
ik vind het wel leuk om een keer een kantinedienst te draaien.
Wat je wil eigenlijk is dat mensen het verenigingsgevoel krijgen.
Ja.
Lid zijn van de vereniging, dat zijn ze nu dus niet. En het leeft ook nu nog helemaal niet. Maar ik denk ja, dat moet echt groeien. Maar het zou superleuk zijn als ze dat wel zouden willen en als het dus ook leuk voor ze is op de zaterdag op het veld.
Ja.
Want dat is dan een voorwaarde, hè? Wil die mevrouw of die meneer van 80, voelt hij zich thuis op zaterdagmiddag op het veld? Of is die daar een eenzaam?
De derde helft valt onder Synergo Sociaal. Wat zou je vanuit Synergo Sociaal nog meer kunnen doen?
Ja, dat is we zijn nu zo gefocust op die derde helft dat we ons daar eigenlijk nog niet mee hebben bezig gehouden.
Okay.
Dus dat is wel een... We kijken ook een beetje van komende vragen vanuit de deelnemers.
Dit wordt 11 december uitgezonden. We zitten met een aantal gasten aan tafel. Zou je een vraag willen stellen aan een van de gasten over de derde helft? Of een vraag die wij kunnen behandelen over de derde helft?
Nou, hoe zij dat zien als onderdeel van de vereniging. Want nu voelt het nog een beetje een apart iets. Hè? Mm-hmm. Het is op donderdag, er is geen seniorenlid daarbij. Want ja, die werken nog en alles. Van hoe zou zij dat zouden zien als een vast onderdeel van de vereniging? Net zoals de recreanten op een gegeven moment zijn ontstaan en een vast onderdeel zijn geworden. Zo zou ik de derde helft ook graag als vast onderdeel van de vereniging willen zien.
Dan wil ik jullie bedanken voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Nou ja, je hoorde de vraag van Hanny. Hoe kunnen wij de mensen van de derde helft meer betrekken binnen de vereniging?
Ik heb zelf geen idee. Zichtbaarheid is altijd wel een dingetje wat belangrijk is. Als je zichtbaar bent binnen de vereniging, dan word je op een gegeven moment ook onderdeel van de vereniging. Dat is ook wat wij al een paar keer hebben geroepen hier in de podcast richting de selectie. Van laat jezelf zien. Dat werkt.
Ja, is de vraag of we die mensen actiever dan betrekken bij het leven van Synergo? En is dat ook wat zij zouden willen? Of?
Als ik het verhaal van Hanny begreep, want het is nu een heel erg los onderdeel. En van hoe zou je ze dan toch het clubgevoel kunnen laten geven?
Wellicht verplaatsen naar een zaterdag. Dat ze andere teams zien spelen, met meer mensen in contact komen.
Nou, Ineke, hoe is dit voor jou? Want je gaf net aan van, kijk, van, nou, wat was 22 voor jou? Benoemde je de derde helft ook, van dat dit echt een wens was van je dat dit...
Ja, ik vind het zeker belangrijk om iets te doen, zeg maar, voor de wijken rondom ons sportcomplex. En dat was eigenlijk al jaren toch wel een soort droom om toch ook die maatschappelijke functie te hebben als club. Want we staan hier toch midden op we liggen eigenlijk centraal op een kruispunt van diverse wijken. Ja, tot nog toe, je kan zeggen naar de zaterdag, maar zaterdag is het gewoon veel en veel te druk
voor deze groep mensen. Kijk, de oudste deelnemer op dit moment is 92. En ik denk dat de jongste ergens richt voor 65 en ouder. Maar er zitten echt wel mensen bij die echt met een rollator of met een stok. Of ze komen dus op allerlei manieren hier naartoe. Dat sport en bewegen is leuk, maar dat kan niet met nog als alle velden. En als het zo enorm druk is in de kantine. Wat we wel merken is dat die mensen nu al hebben aangegeven. En dat is best wel een compliment voor de mensen die allemaal betrokken zijn bij de derde helft. We hopen dat jullie nooit meer stoppen. Want zo leuk vinden ze het hier. Ze hebben zo'n warm gevoel krijgen ze als ze hier komen. Dat ze gewoon zich heel, heel erg happy voelen. En ik denk als die mensen wat langer hebben, we zijn pas in mei gestart, dat we misschien best wel zijn er wel mensen die op zaterdag best wel een keer hier iets zouden willen doen. Of bijvoorbeeld inderdaad wel een keer in de keuken willen helpen of een bardienst. Of wat dan ook, dat we ze wel op een andere manier kunnen betrekken. Maar dat hebben we wel gezegd, dat willen we een beetje langzaam aanbrengen of ze een keer uitnodigen. Kom eens een keer kijken op zaterdag en dat wij er dan ook zijn. Zodat we ze dan op die manier welkom kunnen heten. Maar echt op zaterdag hier, als zeg maar zo een iets te gaan doen met deze mensen, ja, daar is het gewoon vaak veel te druk voor. Dus dat maakt het wel wat lastiger. Maar misschien wel een keer een idee om te vragen, hebben jullie zaterdag niks te doen? En dat we ze ophalen of dat ze hier naartoe komen. En dat we gewoon zeggen van, kom een keer kijken. Dus dat is wel een manier om ze heel langzaam een beetje, denk ik, richting ons clubgebouw en sportcomplex te krijgen.
En wat is er voor nodig om dit een succes te behouden? Ook bij die andere avond hadden we het erover. En ik zie dat mensen zich beginnen te glunsteren als we het erover hebben. En ik word er ook weer enthousiast van. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit goed blijft gaan?
Ik denk wat we nu doen, dat vooral koesteren. En proberen wel, want we hebben wel gezegd, we hebben maar een beperkt aantal vrijwilligers die dus overdag ook echt tijd hebben. Dat zijn dus ook onze eigen oud-leden, zeg maar. Hè. Anne de Roos zit erbij, Sjors, Harnie Joost. Ik zei de gek. En dat wij hier dus gewoon elke donderdag ook zijn. Maar zoveel mensen zijn dat niet binnen Sneeuw. Dus als die groep nog iets groter zou worden, zou dat kunnen. Maar we hebben ook gemerkt dat deze groep ook niet een groep wil worden van 75 mensen. Zoals bijvoorbeeld bij Hercules. Dat speelt ook de derde helft, maar die is zo groot. Dat is niet wat deze mensen willen. Die zoeken juist een beetje dat kleinschalige. Dus ik denk mond-op-mond reclame hebben we nu ook gezegd. Als jullie mensen in je buurt hebben die eenzaam zijn, neem ze mee. Weet je wel, dat we op die manier proberen nog ietsjes meer uit te breiden. Maar het hoeft ook niet mega groot te worden.
Ja, we hebben een nieuwe scheidsrechterscommissie. We hebben twee mensen van de scheidsrechterscommissie aan tafel zitten. Waarom een nieuwe scheidsrechterscommissie? Wat was hier het probleem in 22?
Er is vooral weer nieuw leven ingeblazen, volgens mij. Nadat het een aantal jaren op een wat lager pitje heeft gestaan. Er zijn altijd mensen mee bezig geweest. Een Kevin, een Sander. Nou, en er was toch vanuit de vereniging de vraag, we moeten hier wat mee. De bezetting aan scheidsrechters is niet altijd zo stabiel als dat we willen. Dus zijn we met een groepje samengekomen en hebben wat speerpunten op een rij gezet. En proberen er weer meer lijn in te brengen. Zodat het voor de spelers duidelijk is. En dat het voor de scheidsrechters ook wat ondersteuning is. En duidelijker is wat er moet gebeuren. En dat gaat gewoon eigenlijk best goed. Dus we zijn met de basis begonnen. En de basis staat ondertussen best aardig.
Nu kunnen we verder.
Ja, van de duit gaan we langzaam doorbouwen.
We hebben ook een computerprogramma, wat gemaakt is door Tim. Die zorgt dat er een mooie planning uitrolt. Waar we eigenlijk, zal maar zeggen, dat is allemaal met potlood. En dan hoeven we eigenlijk alleen nog de penstrepen eroverheen te zetten. En dan is het klaar. En dat scheelt gewoon een hoop uren werk om een planning te maken. En dat is gewoon erg fijn. En het is ook fijn dat je weet van oké, ik ben dan ingedeeld om te fluiten. Gewoon. Al voor het hele zaalseizoen, weet je het.
Ja, we willen gewoon er naartoe dat het scheidsrechtersbestand wat betrouwbaarder wordt. Waarmee ik bedoel dat we van tevoren goed weten welke wedstrijden er wanneer gefloten moeten worden. En ook al een duidelijke planning hebben. Dat het niet het paniekvoetbal is van op vrijdagavond nog van alles moeten regelen. Al zal dat altijd zo een keer gebeuren. Maar dat we gewoon wat meer rust in het scheidsrechtersverhaal krijgen.
En dat we zijn begonnen met A-jeugd te begeleiden tijdens het fluiten van E- en F-wedstrijden. We hebben daar ook al een A-lid uit gevonden, zal ik zeggen, die verder wil als scheidsrechter uiteindelijk.
Ja, een hele enthousiaste knaap.
Ja, onze Fabian.
Onze Fabian, precies. Nee, dat is echt waanzinnig mooi om te zien inderdaad.
Ja, daar kreeg ik met een van de mensen eerst gedeelte van het gesprek zat. Die stelde de vraag van, we hebben eigenlijk altijd scheidsrechters tekort. Hoe ga je meer scheidsrechters werven? En ga je op een gegeven moment mensen dwingen om scheidsrechter te worden? Van hoe jullie daar als commissie mee omgaan?
Nou, goed, kijk, dit zijn natuurlijk gesprekken die wij ook voeren. En dat zijn ook wel eens ongemakkelijke gesprekken. In de basis moet je er altijd voor zorgen dat je alle wedstrijden bemant. Nou, dat lijkt me duidelijk. En dat wil je natuurlijk doen met allemaal vrijwilligers, mensen die dat graag zelf doen. De realiteit is nu dat we helaas ook genoodzaakt zijn geweest om A-jeugd verplicht in te delen. Dat weliswaar weinig en één of twee wedstrijden in het jaar per lid. En dat doen we, daar hebben we bewust voor gekozen om de andere wedstrijden dan die groep aan vrijwillige scheidsrechters op te zetten. Maar dat is helaas wel hoe we het doen. Al lijkt dat wel heel goed te gaan. En krijgen we ook wel van de A-jeugd, niet iedereen is enthousiast, maar krijgen we zeker ook positieve verhalen terug. En daar helpt de begeleiding enorm mee.
Oké. Ik wou zeggen, hoe krijg je iemand enthousiast om scheidsrechter te worden?
Nou kijk, we hebben als scheidsrechterscommissie wel wat speerpunten. Een van de speerpunten is een veilig scheidsrechtersklimaat. Een klimaat waarin iedereen zich geaccepteerd en veilig voelt. En dat willen we onder andere bereiken door de begeleiding erbij te zetten. Dus geef iemand een steuntje in de rug. Laat ze niet alleen maar zwemmen, maar laat ze nu dan wel. Je mag ze wel een beetje in het diepe gooien, maar er moet altijd iemand bij zijn om te helpen als het nodig is. Dus begeleiding is belangrijk. Elkaar aanspreken op als het over de grens gaat is hartstikke belangrijk. En ze zorgen er met elkaar voor dat het een veilig klimaat is.
En uiteindelijk dat de A-jeugd, die krijgt nu begeleiding, dat ze op een gegeven moment gewoon zeggen, hey, ik heb geen begeleiding meer nodig, ik durf het alleen. En deel mij maar een keer in voor een D-wedstrijd of een C-wedstrijd. Dat hopen we uiteindelijk te bereiken, dat de A dus zelf zoiets heeft van, oh, ga ik doen, ja. Dat kan ik, daar voel ik me zeker genoeg voor. En ja.
En dat stopt niet bij de A, hè. We willen ook B's en C's gaan kijken wat we daar aan enthousiastelingen tussen hebben zitten.
Nick? Jij kan dat beter als jeugdlid zeggen, want je maakt volgens mij op een gegeven moment een keuze van ik ga coachen of ik word scheidsrechter. Werkt het echt op die manier?
Uiteindelijk vaak wel, want er wordt natuurlijk uiteindelijk van je gevraagd of je moet iets gaan doen uiteindelijk, een vrijwilligerstaak. En vaak zijn de meeste jeugdleden toch wel een beetje zenuwachtig op voorhand om te gaan fluiten. Ze denken straks worden ouders boos, spelers worden boos op me, dat soort dingen. Dus die denken dan, nou, ik ga liever coachen. Dus de meeste mensen bij mij in de A-jeugd, die zijn liever coach dan dat ze zouden fluiten. Maar meestal is het ook zo, ik ben coach van een F-team zelf. Dus je hebt heel veel jonge nieuwe scheidsrechters die eigenlijk nog niet zo'n goed idee hebben van wat ze aan het doen zijn. Maar weet je, het is vooral de angst aan het begin. Zodra ze eenmaal een wedstrijd gefloten hebben, denken ze, ja, ging prima, er is niet zoveel aan de hand. En dan is de angst voor een groot deel al weg. En kunnen ze de wedstrijden nadenken, oh, dat heb ik al eerder gedaan, komt wel goed. Dus het is vooral belangrijk, denk ik, dat de angst in het beginsel wordt weggenomen en daarna loopt het van zichzelf wel.
Maar heb je dan als coach dan niet ook de angst om ouders en tegenstanders en kinderen op je dak te krijgen?
Tuurlijk krijg je af en toe wel dat er ouder...
Ja, van die fanatieke ouders die altijd gewoon het beste willen voor hun kind.
Ja, die synergo-fundamentalisten.
Ja, weet je, het is prima.
Maar is dat dan niet net zo lastig?
Ik denk het niet. Ik denk dat als je als coach heb je natuurlijk alles bij elkaar meer contact met de ouders zelf. Je kan het gewoon met de ouders zelf bespreken. Als scheidsrechter heb je daar een stuk meer moeite mee. Want het enige wat je eigenlijk kan zeggen tegen een ouder die langs je zijkant loopt te schreeuwen is hou je mond en ik fluit zelf. En dan moet je het dan maar verder zien op te lossen. Maar als coach zijnde kun je dat gewoon met ouders bespreken, afspraken maken. En uiteindelijk komt het dan wel goed.
Ik heb nog een vraag aan Ineke.
Nou, zeg het eens.
Ik weet niet of je hem wil beantwoorden. Dat is een beetje onze interesse, zal ik maar zeggen, als podcastmakers. Wat is het lastigste vraagstuk wat jullie als bestuur hebben gekregen in 2022? Wil je dat delen hier? Is er een lastig vraagstuk geweest?
Nee.
Hebben jullie niet aan het begin lastige thema's of thema's?
Zo'n bakje met een later beantwoord.
Oh, dat moet... Ja, even dimmen.
Eigenlijk niet, nee.
Nee.
Oh. Nee.
Nou, dat is wel
fijn. We hebben echt wel een bestuur wat sowieso open naar elkaar communiceert en elkaar wel aanspreekt. Dus nee, eigenlijk hebben we niet echt. Er is ook niet echt een thema waar we niet over zouden willen praten of kunnen praten.
Zijn er thema's die spannend zijn? Ik weet zelf bijvoorbeeld onvoldoende. Hebben we voldoende jonge aanwas? Hoe gaat dat?
Nou, in principe hebben we zeker, je moet hard blijven werken, zeg maar, voor jonge aanwas. Hè. Dus korfbal is nog steeds, ook al vind ik het de leukste sport en doe ik dat al vanaf mijn 11e jaar. En is er voor mij geen andere sport eigenlijk, moet je heel hard blijven werken. Want ik kom natuurlijk veel op basisscholen. Ja. En die basisscholen, ja, dan hoor je wat die kinderen allemaal doen. Ja, hockey, meidenvoetbal, dat zijn toch nog steeds echt de populaire sporten.
De televisiesporten dus.
Maar ook steeds meer zeg maar de individuele sporten. Zoals skaten, de nieuwere sporten. Freestyle, dansen, weet ik veel wat je allemaal niet tegenwoordig niet hebt. Maar ze doen van alles. Maar die teamsporten, ja, dat geeft natuurlijk ook een verplichting ook weer voor ouders. Ouders zijn vaak drukker. Dus dat blijft wel echt een aandachtspunt. Maar toch waar we nu eigenlijk al jaren, wat we wel al jaren zien, is ja, daar is echt het schoolkorfbaltoernooi bijvoorbeeld toch eigenlijk wel bijna het enige podium waarop wij echt goed kunnen werven.
En wat we daar natuurlijk vooraf aan doen, is natuurlijk heel veel scholen bezoeken, clinics geven tijdens gymlessen. En daarmee, en vriendjes en vriendinnetjes acties, maar dan meer vanuit onze leden die weer vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Want we hebben ook jaren terug, er zijn meer mensen natuurlijk wel betrokken geweest bij andere dagen die we hier hebben georganiseerd. En dan waren het echt spellendagen en zo. En dan hadden we flyers uitgedeeld in de wijken. Maar ja, toch uiteindelijk wat daarvan blijft hangen, zeg maar, en echt gaat korfballen, is maar minimaal. Dus echt de basis ligt echt wel in het onderwijs. Daar moet je actief zijn als club en daar moet je de connecties mee hebben.
Ik ben zelf ook een schoolkorfbal aanwinst.
Ik ook. Ik zelf ook.
Dat
zie je dus echt heel erg terug.
En dat was dit jaar dus ook weer een succes, zei je?
Dat was dit jaar, ondanks dat wel een paar scholen nog vanwege ook corona nog wat terughoudend waren, hadden we gelukkig weer een toernooi. Want we hebben daar wel echt even een dipje in gezien. En inmiddels voor komend jaar kijken we echt weer uit naar 2 volle dagen. Echt volle bak weer gaan. En zijn ook de scholen die afgelopen jaar dus zijn afgehaakt even. Dus vanwege corona. Die hebben nu alweer gevraagd van wanneer zijn de data. En die communiceren we ook al in de zomervakantie. Maar goed, soms heb je nieuwe leerkrachten. En die zijn echt weer van plan weer te komen. Dus ik verwacht echt komend seizoen weer, of komend jaar eigenlijk weer, 2 volle dagen.
Tof.
Schoolkorfbal. En 2 vrijdagen achter elkaar. Dus dan hebben we iedereen weer heel hard nodig. Dus de data zet vast in je agenda 14 en 21 april 2023.
Ja, ik wil even alle teams die afgelopen jaar kampioen zijn geworden, wil ik even feliciteren. Gefeliciteerd. Mag ik een applausje daarvoor hebben? Ik heb ook even een iets wat zwaarder onderwerp, wat we wel even nu in 2022 even mee willen afsluiten. Dat is een in memorial. En dat gaat om Hans de Ridder en Johan van Kotenierkerk. En ik kijk even Ineke aan. En het is voor Ineke best een zwaar onderwerp.
Ja, dat klopt.
Want het zijn 2 vrienden van jouw echtgenoot.
Ja, en ook uiteraard van mij.
Ja, ook van jou dus. Dus dat is wel heftig, lijkt mij.
Ja, en die gaan we zeker komend jaar ook missen, ja.
Ja, maar ze blijven in onze gedachten. In de synergogedachten.
Ja, zeker.
Ten altijd. Heeft iedereen een hoop voor 2023? Simon, wat is jouw hoop voor 2023?
Ik paas me nog even door. Ik ga er even over nadenken.
Oké. Juna.
Ik hoop dat we geen corona meer. Daar hoop ik gewoon sowieso op. En dat we gewoon wat we nu aan doen zijn, gewoon kunnen blijven doen.
Ian?
Ja, 2 volle schoolkorfbaltoernooidagen natuurlijk. Want ja, de jonge jeugd blijft natuurlijk heel belangrijk. En daarin hoop ik zeker ook de scheidsrechterscommissie dat we daarin kunnen samen optrekken. Want ik weet ook zeker dat er ook bij de B- en de C-jeugd zitten echt wel kinderen die ook zeker op het schoolkorfbaltoernooi hun eerste stappen kunnen zetten om te gaan fluiten. En dan is het nog niet eens echt fluiten, maar meer begeleiden. Maar ik denk dat we ze daar zeker met elkaar kunnen enthousiasmeren. Dus dat is wel mijn doel, dus meer nog B- en C-jeugdleden echt persoonlijk te benaderen voor de schoolkorfbaldagen.
En pannenkoekenbakken.
En pannenkoekenbakken natuurlijk, alle ouders. En die weten we altijd weer bereid te vinden. Het zijn toch ieder jaar zo'n 1000 pannenkoeken en toch weten we dat voor elkaar te krijgen.
Dat is wel echt het dingetje hoor, dat die pannenkoeken, dat is gewoon een soort van traditie.
Het heet ook echt het pannenkoekentoernooi.
Zo wordt die op scholen genoemd.
Oh, echt?
Ja. Ja, ik hoop dat we gewoon gezellig bij elkaar kunnen blijven komen. Eigenlijk een beetje wat Juno ook zegt, gewoon dat het allemaal mag doorgaan en dat er geen corona meer gaat zijn. Tim?
Ja, eigenlijk ook wel hetzelfde. Maar ook dat we eigenlijk als hele vereniging gewoon weer één vereniging zijn, dat iedereen elkaar weer kent.
Shit, sorry, je hebt mijn idee gehad.
Jammer, hè?
Nick, je hebt 5 seconden om een andere te bedenken.
Nee, heb ik niet. Ik ga gewoon. Ik sluit mij volledig aan bij Tim. Ik wil meer connectie tussen voornamelijk jeugd en senioren.
Nou, ik heb er ook even over nagedacht. Tot mijn huiswerk gedaan. Nee, de sfeer die nu heerst in de scheidsrechtersgroep, dus niet alleen de commissie, maar echt de groep aan scheidsrechters die we hebben en hoe mensen voor elkaar klaarstaan en in de app voor elkaar dingen invullen, dit vind ik echt al top. Dus ik hoop dat we die vasthouden en ik hoop dat we het bestand steeds steviger gaan maken. En ook inderdaad wat Ineke zegt, de kansen bij B- en C-jeugd en de enthousiastelingen die daar zitten kunnen gaan benutten. Dus vasthouden en door blijven groeien.
Ja, ik wil graag het glas heffen.
Op mooi 23.
Ja, mooi 23.
Op een mooi 23.
Ja. Yes.
En dan zeg ik dankjewel Ineke. Dankjewel Simon. En dit was het jaaroverzicht van Synergo Insight. Tot de volgende aflevering.
Mocht je ons een bericht willen sturen, of je hebt een vraag of iets anders, dan kan dat via een voicebericht op onze Anchor FM pagina of via WhatsApp op 06-38-24-33-57. Ik herhaal 06-38-24-33-57. Tot de volgende Synergo Insight.